Laat ons deze dienst aanvangen met het zingen van Psalm 118, vers 3. Ik werd benauwd van alle zijden, ik riep den Heer ootmoedig aan. De Heer verhoorde mij in het lijden en deed mij in de ruimte gaan. De Heer is bij mij, ik zal niet vrezen. De Heer zal mij getrouw behoen. Daar God mijn schild en hulp wil wezen, wat zal een nietig mens mij doen? Psalm 118, vers 3. U zal worden voorgelezen 1 Samuel 17 van vers 34 tot en met 47. We noemden u 1 Samuel 17 van vers 34 tot en met 47. Toen zeide David tot Saul, uw knecht weidde de schapen zijn vaders. En er kwam een leeuw en een beer en nam een schaap van de kudde weg. En ik ging uit hem na en ik sloeg hem en redde het uit zijn mond. Toen hij tegen mij opstond, zo vatte ik hem bij zijn baard en sloeg hem en doodde hem. Uw knecht heeft zo de leeuw als de beer geslagen. Alzo zal deze onbesneden Filistijn zijn, gelijk een van die. Omdat hij de slagorde van de levende God gehoond heeft. Verder zeide David, de Heere die mij van de hand des leeuws gered heeft en uit de hand des beers, die zal mij redden uit de hand van deze Filistijn. Toen zeide Saul tot David, ga heen en de Heere zij met u. En Saul kleedde David met zijn klederen en zette een koperen helm op zijn hoofd. En hij kleedde hem met een pantsier. En David gordde zijn zwaard aan over zijn klederen en wilde gaan, want hij had het nooit verzocht. Toen zeide David tot Saul, ik kan in deze niet gaan, want ik heb het nooit verzocht. En David legde ze van zich. and I nam zijn staf in zijn hand, en hij koos zich 5 gladde stenen uit de beek, en legde ze in de hedderstas, die hij had, te weten in den zak. En zijn slinger was in zijn hand, alzo naderde hij tot de Filistijn. De Filistijn ging ook heen, gaande en naderende tot David, en zijn schilddrager ging voor zijn aangezicht. Toen de Filistijn opzag en David zag, zo verachtte hij hem, want hij was een jongeling, roodachtig, met schade schoon van aanzien. De Filistijn nu zeide tot David, ben ik een hond, dat gij tot mij komt met stokken? En de Filistijn vloekte David bij zijn goden. Daarna zeide de Filistijn tot David, kom tot mij, zo zal ik u vlees den vogelen des hemels geven en de dieren des velds. David daarentegen zeide tot de Filistijn, gij komt tot mij met een zwaard en met een spies en met een schild, maar ik kom tot u in de naam van den Heere der Heerscharen, den God des Lauden Israëls, dien gij gehoond hebt. De deze dagen zal de Heere u besluiten in mijn hand, en ik zal u slaan, en ik zal uw hoofd van u wegnemen, en ik zal de dode lichamen van der Filistijnenleger deze dag den vogelen des hemels en de beesten des velds geven, en de ganse aarde zal weten dat Israël een God heeft.
Onze hulp en onze verwachting. Zij in de naam des Heren die den hemel en de aarde gemaakt heeft, van dien God die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Genade, barmhartigheid en vrede worden u geschonken, of rijkelijk vermenigvuldigd van God den Vader en Christus Jezus den Heere door den Heilige Geest. Amen. Zoeken we het aangezicht des Heeren. Heere, bron van het hoogst en van het eeuwige goed, uitvoerder van uw gemaakt bestek, dat in eeuwigheid zal reizen, vervuller van alle toezeggingen aan uw gemeente en bevestiger van de waarheid, zie ik ben met uw lieden alle de dagen tot aan de volleinding der wereld. Wanneer we met de gemeente de Heer mogen zoeken in de toenadering, in het gebed, verleen ons de zalving van de Heilige, die alle dingen weet en in de waarheid leidt, opdat we ons samen nu de Heere mogen opdragen in de wetenschap dat alle dingen naakt en openbaar zijn voor u met wie wij van doen hebben. Maar ook in die wetenschap dat u zich in de weg van de middelen wilt openbaren, want u zou naar het hart van Jeruzalem spreken ze toeroepend, dat de strijd vervuld is, dat de ongerechtigheid verzoend is, en dat ze uit de hand des Heeren dubbel ontvangen heeft voor al haar zonden. Wanneer we samen zijn op de aarde, dan zijn we in het gezicht van de hemel, want uw ogen doorlopen de ganse aarde. en vanuit de rechterhand van uw vader regeert u uw gemeente. En u doet het rechtvaardig en wijs en zacht. En wanneer u door het dierbare geloof uw handelingen laat zien, o God. En de ogen opent voor uw wegen, dan wordt het waarlijk God. Is Israël goed voor hen die rein zijn van gemoed. Wanneer we samen zijn, dan zijn we ook in die weg van de middelen samen die u wilde en verordineerde. Met het heilige doel de opluistering van uw aanbiddelijke deugden, maar ook daar onlosmakelijk aan verbonden de zaligheid van uw kerk, van eeuwigheid geliefd, van eeuwigheid verkoren. In de tijd wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Dat u vanavond het behagen het woord dienstbaar te stellen. Dat uw kerk werd gebouwd, Sion's muren hersteld. De vijanden buiten de poorten ontdekt werden. Maar ook vervullend ik zal Sion, zal de armen spijs hier zegenen op de ruimste wijs. Dat ook deze avond u betoon aan de zijde van uw gemeente te staan. Want eenmaal is in de moeder belofte tot een ontkleed verloren Adams geslacht getuigd. Dat u vijandschap zou zetten tussen u en tussen de vrouw. En u zult het waarmaken dat de Satan de kop zal worden vermorzeld. Maar ook dat uw heerlijke naam daardoor zal openbaar worden. Want uw komst, Heere, zal niet alleen in de volheid des tijds zijn, maar ook straks op die wolken des hemels. Wanneer u gericht zult houden de schapen van de bokken onderscheiden en uw kerk eeuwig invoerend in die volmaaktheid waar God alles is en in allen. Dat u ook onze jeugd gedenken en dat u arbeiden moog in de harten van kinderen en dat het zaad u zou vrezen en dienen naar het woord uw beloften. En dat het waar is, uw God, o Israël, is van geslacht tot geslacht. Wat thuis moest blijven, u mocht het willen opzoeken. En u mocht een zegen leggen waar wij het niet vermogen. In alle omstandigheden van zwakte, ziekte, verdriet, moeite. En wat een mensenleven kan kwellen, ook bijzonder gedenkend. En in dat broeders van de kerkraad, hij is ernstig krank, Heer. En hij weet het, maar u weet het ook. En dat grote wonder mocht nog eens openbaar worden. En de Heer ondersteunt op het ziekbed. En daar te laten doorleven, ik ben uw heelmeester. Want er is balsem in Gilead. En er is een heelmeester al daar. En dan mogen in natuur en genade worden doorleefd. In zijn ziel en in de ziel van de zijn, ook zijn gade. In de zwakheid mocht u willen gedenken. Wat in ziekenhuizen is, willen we u betrouwen. Dat zijn ernstige zieken. Dat uw ontfermingen erover zijn. En ook daar werd het bevestigd dat uw middelen gebruikt en zegent op een zodanige wijze. Dat we met uw kerk zouden getuigen, dit werk is door Gods alvermogen, door zijn Heere hand alleen geschied. Omdat we uw goddelijke vingeren zouden opmerken in het leven van elke dag. Laat over wat de rouw draagt uw aangezicht lichten. Die wees en weduwen in kommer staande houdt. De vader der wezen wilde zijn en de man van de weduwen. Lieve koning, denk ook aan uw kinderen. Ingewikkeld in de strijd op leven en dood. Dat is uw eigen woord, Heere. Maar u hebt ook beloofd. Daar waar ze een plaats bereid is in de woestijn, dat u ze daar zult onderhouden bij dagen en nachten. En waar zal maken dat u de leefzijde uit de stam van Juda, die de macht heeft om de zeven zegelen te verbreken en te betonen dat u gaat overwinnende op dat u overwon. Dat u oefeningen geeft in het waarachtig geloof, meer en meer doen verstaan dat het de zaak God is wat we lazen, opdat Israël weten dat de krijg des Heren is, en ook in die weg vervuld te zien. Jij, Heren, zijt verwinnaar in de strijd, en u geeft uw volk de zegen. Ontferm u over uw ganse zien, over de eenden der aarde. Wil in onze midden uw heerlijke naam groot maken. Wat de vrije loop van uw getuigenis hindert, wegnemen. En alles wat een mensenleven kan bezetten, ook in uw huis. Ook op de plaats uw woningen, want heden de duivel blijft niet buiten. En alles wat in verluistert en van u aftrekt, dat gaat mee. Maar het woord mocht vanavond zijn kracht doen in vele harten. Uw knechten en allen die uw kerk dienen mogen uw zegen in de handen ervaren. En doet ook uw knecht vanavond in alle eenvoud uw woord bedienen. Gelovend dat de een zaait, de ander die maait. U zijt het die de vastdom geeft, lieve koning. Ontsluit de verborgenheden der schriften en maakt ons vat en ontvankelijk voor de verborgenheden van uw woord. En dat om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 89, versen 10 en 11. Mijn hand zal, hoe het ook ga, hem sterken dag en nacht. Mijn arm zal hem in nood voorzien van moed en kracht. De vijand zal hem nooit door wrevele handelingen, door list of hels bedrog, in uiterst eng te dringen. De booswicht zal het geweld nooit tegen hem gelukken, nog in, nog uitlands vorst zijn zetel onderdrukken. Ik zal in tegendeel, al wie hem wederstaat, verpletteren voor zijn ogen en plagen wie hem haat. We zingen Psalm 89, de versen 10 en 11. Geliefden, wie met mij niet is, die is tegen mij. En die niet met mij vergadert, die verstrooit. Er zijn geen drie wegen, geen tussenweg. Er is geen neutraal terrein op weg naar de eeuwigheid. Die met mij niet is, die is tegen mij. Dat is het woord van Jezus. Onder een bijzondere gebeurtenis. Er is iemand tot hem gebracht die van de duivel bezeten was. En hij die kwam om de werken des duivels te verbreken, kunt u lezen in Matthäus 10, openbaart daar zijn heerlijkheid. Die jongen die spreekt, die jongen ziet. En de schare roept in verwondering uit, is dit niet de zoon Davids? Een volk dat uitzag naar de vervulling van de messiaanse belofte, ziet door de wonderen het wonder van de openbaring van het vlees geworden woord. Dan zijn de tekenen er, dan is het getuigenis er. Het is niet in een hoek geschied en dan komt er een reactie, namelijk van de fariseeën. En die getuigen, hij werpt de duivelen uit door de overste van de duivelen. Dan maakt men van zijn goddelijk middelaarswerk, van zijn openbaring, duivelswerk. Doet de wereld niet. Dit doet de godsdienst. En dat doet Jezus getuige. Die met mij niet is, die is tegen mij. En die met mij niet vergadert, die verstrooit. Hoe ver kan het dan zijn in een mensenleven? Openbaring van het woord. Een duidelijke openbaring van het wonder van Jezus' komst in het vlees. Het zien van zijn goddelijke almacht. Een getuigenis, is dit niet de zoon Davids? En dan zou dat verwondering moeten wekken. Dan zou dat in de ziel blijdschap moeten geven. En het tegendeel openbaart zich. Want er komt een bron van weerstand. En een bron van opstand. Hij werpt de duivelen uit door de overste der duivelen. Waarom is die mens toch zo vijandig? Weet u dat niet? Als het werk van deze gezegende in ons leven zich openbaart, zoals hij dit toonde in de omwandeling op aarde, en ons godsdienstig leven klopt daar niet mee, ja, dan is het één van twee mensen. We buigen of we openbaren dat in vijandschap, in hoon, in spot. Die met mij niet vergadert, die verstrooit. Die niet bouwt, mag bouwen. Aan de opbouw van koninkrijk breekt het koninkrijk af. Eén van twee. Daar gaat het ook vanavond over. Als we met de hulp Gods opnieuw denken over het leven van David, de man naar Gods hart, waar we in de tijd die achter ons is al enkele malen met u over gesproken hebben, en vanavond in de orde van behandeling in 1 Samuel 17. Uw aandacht willen we proberen te bepalen bij de versen 42 tot en met 47. 1 Samuel 17, de versen 42 tot en met 47. welke handelt over het strijdperk tussen Israël en de Filistijnen. Dan bepaalt ons dit bij het naderen van een dienstknecht van de hel en het naderen van een dienstknecht van de hemel. Over die zaken gaat dat. Dan hoef ik al die versen u niet voor te lezen, alleen u duidelijk makend waar het om gaat, namelijk een strijdperk tussen Israël en de Filistijnen. En dat naderen van een dienstknecht van de hel. We lezen, toen de Filistijn opzag en David zag, zo verachtte hij hem, want hij was een jongeling en roodachtig en misgaande schoon van aanzien. En de Filistijn zeide tot David, ben ik een hond, en wat dan verder volgt. En dan het naderen van een dienstknecht van God. David daarentegen zeide tot de Filistijn, gij komt tot mij met een zwaard en met een spies en met een schild, maar ik kom tot u in de naam des Heren, daar heerscharen de God der slagorden Israëls, die gij gehoond hebt. En dan mogen Gods geest ons de waarheid duidelijk maken. Strijdperk, dat woord komt in het thema die we dachten de omschrijving te geven van deze woorden naar voren. Misschien is het u niet zo duidelijk wat ermee bedoeld wordt. Om het duidelijk te maken, denk ik bijvoorbeeld aan de profetie van Amos. En in die profetie van Amos, daar lezen we in het 4e hoofdstuk. Wat zal ik u doen, o Israël? Dit zal ik u doen. Schik u, o Israël, om uw God te ontmoeten. Wat dat zeggen wil, dat begreep men best daar in dat tienstammenrijk waar Amos op de veemarkten te Bethel sprak over de God van zijn leven. Schik u, o Israël, om uw God te ontmoeten. Dat wil zeggen, men kende in Israël het tweekamp. U denkt maar in de tijd toen Salomo overleden was en het tienstammenrijk naar buiten kwam. Toen wilde men dat ook in een tweekamp beslissen. Dan werd er op een stuk land, vlak land, werd er een cirkel getrokken. En in dat cirkel namen de twee kampvechters plaats in. En dat betekende, nu ging het tussen deze twee kampvechters. Er kon maar één winnaar zijn en één verliezer. Dat was een strijdperk. U weet, de kerk zingt dat ook. God is ons dan schild in het strijdperk van het leven. En onze koning is van Israëls God gegeven. Maar nu, dit beeld dat Amos oproept, schikt u, o Israël, om uw God te ontmoeten, wordt hier bedoeld. Wat Amos bedoelde, dat was tussen God en ons. Maar dat weet u wel, dat als God de mens wederbaren bearbeidt, dan gaat het tussen God en tussen u. Begrijpt u? Dan is er ook maar één winnaar en één verliezer. En driewerf gelukzalig die hier in de tijd als een verliezer onder God terechtkomt. Maar God wint het. Of in de tijd. Of in de eeuwigheid. En nu gaat het hier ook over een strijdperk. En dat strijdperk dat handelt tussen Israël, de Filistijnen, tussen David en Goliath. Het spitst zich toe in het leven. Ook dat zou breed opgebouwd kunnen worden. Het gaat naar een beslissing toe, trouwens. Dat gaat in uw leven ook. Het gaat naar een beslissing toe. Hoe lang nog? Zo. Of wat de dichter van 39 zegt. Uw leven is een handbreed gesteld. Zo. Of zo. Het gaat naar een beslissing toe. En dat wordt nou ook hier duidelijk in die ontzaglijke strijd. 7 weken lang zijn de legers van Israël en de Filistijnen gelegerd. 7 weken lang aan de ene kant de brallende Filistijn en aan de andere kant het doodsbenauwde volk. 7 weken lang heeft Goliath Israël uitgedaagd. Oh, dat getal 7 ziet op een volheid. Maar dan is het ook ten einde. En dat nu op deze dag, na die 7 weken lang van hoon en laster, de Heer aan de spits gaat treden, zal nu duidelijk worden. U weet toch wel, ook dat zong de kerk. De Heer is aan de spits getreden, daargene die me hulpen bien, en ik zal verlost uit zwaarigheden mijn lust aan mijn hateren zien. Wat er gebeurd is, dat is in het eerste vers van onze tekst u voorgehouden. Wat dan? Wel, ik lees, de Filistijn ging ook heen. Daarvoor, maar dat hebben we in de vorige bijbellezing u geprobeerd duidelijk te maken, is David uitgegaan. Namelijk, alzo naderde hij tot de Filistijn. En dan weet u wel, dat was eerst een door Saul aangeklede David, door een God uitgeklede David, en toen een door God toegeruste David, die uitgaat, de eenvoudige herder, met zijn staf en zijn 5 stenen in zijn herderstaf. Hij is uitgegaan. Wanneer u het beeld wat ik u al enkele malen heb geprobeerd duidelijk te maken in uw ogen in dit ogenblik herinnert, dan weet u dat tussen die bergen daar stroomt een riviertje. En op die bedding van die rivieren, daar gebeurt het. En ik heb u de vorige keren ook al duidelijk gemaakt dat die Goliath al driester en brutaler wordt. Want hij heeft eerst wekenlang aan deze kant van de rivier gelasterd en gehoond. En nu is hij die rivier overgestoken tot de voorposten van Israël. En op dat moment kwam David in het leger. Dat weet u al als u de bijbellezingen gevolgd hebt. En toen is dat afgespeeld wat we de laatste weken met elkaar overwogen hebben. En nu gaat God zijn David in de strijd werpen. Maar met God komt hij daar wel doorheen. En daar heeft hij geloofskrediet op. Want eer dat we naar die Filistijn gewezen worden, is ons gezegd, alzo naderde hij tot de Filistijn. Je kan het als het ware visioneel zien. Daar vanuit de burg, waar Saul zijn tenten opgeslagen heeft met de helden van Saul, zien we hem komen. Zien we hem komen naar beneden klauteren. Zo langs die rotsen naar het vlakke strand. En op datzelfde moment, want ze hebben van de Filistijnen het goed allemaal in de gaten gehouden. Of dacht u dat de heldenkerk niet in de gaten houdt? Ja, natuurlijk. Dat doet de Heer ook wel. Maar de hel houdt de kerk ook goed in de gaten. En als dan die jongen daar afklautert naar beneden, naar de rotsen, naar het vlakke van dat strand, van dat riviertje, dan komt uit het leger Goliath. Zie, hij komt ook. Hij komt ook. En dat is nu eigenlijk wat ons voert naar de gedachte van het strijdperk. Nu gaat het niet meer over die duizenden Israëls. Nu gaat het ook niet meer over die grote legers van de Filistijnen. Nee, zegt u, nu gaat het dus tussen David en Goliath. Nee, het gaat tussen God en de hel. Daarom sprak ik van een dienstknecht van de hel en een dienstknecht van Gods. En dat gebeurt nu op dit moment. En u wordt in deze korte versen die we u hebben voorgehouden, vele ingrijpende dingen meegedeeld. Troostvol, troostvol. Maar ook om acht te geven dat u de strijd van de kerk niet gering moet achten. Dat gaat op leven en dood. Of beleidt onze Heidelberger catechismus niet van de strijd tegen de driehoofdige doodsvijand? En hebben we daar de beden niet beluisterd? Heere, wil ons in die strijd ondersteunen, opdat we staande blijven, niet onder zouden liggen? En komen ze niet uit de grote verdrukking? En is het niet waar, we kwamen haast? Dat is vogelvangers net. Maar nu, opdat we attent zouden blijven over de strijd. En ik heb u gezegd, die gaat zich toespitsen. Ja, misschien leven we in zo'n tijd. Wat niet voor is, dat is tegen. En wat men ook niet vergadert, dat verstrooit toch? Zullen we de tekst eens rustig gaan volgen in zijn verborgen betekenis en in zijn wonderlijk onderwijs voor de strijdende kerk op de aarde? En de Filistijn ging ook heen. Hij heeft erop gewacht. Rustig verbijt. Zijn uur gaat nou komen. Nu zal het waar worden. Hij die honend en spottend de heerlegers van de God Israëls gehoond heeft, zal nu openbaren de macht en de kracht van de hel. Zie hem komen. Zo naderde de Filistijn. Aan de ene kant ziet hij herdersjongen. En aan de andere kant komt die Filistijn. Zijn nog maar tientallen meters. En dan zullen ze elkander gaan ontmoeten. En het is of als de Heere deze dingen aan ons voorstelt, om tegen u en mij te zeggen, gaat u nu eens opletten. Want die cirkel is al geschreven, getekend. En daar komt het hoor. Maar God wint het. Maar God wint het. Al is het dan misschien voor velen nog een onzekere boel. En hebben ze daar in het leger van Israël, om dat nu zo menselijk tegen u te zeggen, hun hart wel vastgehouden. Wat moet daar nu van geworden? En aan de andere kant zie je die feeststemming al bij de Filistijnen. Want ze zijn zo zeker van hun triumf, van hun overwinning. Dat kan eigenlijk niet anders. En is het vaak zo niet ook in het leven van de gemeente Gods? Ze hebben mij omringd als de bijen. Haha, hij die beneden ligt zal toch nooit meer opstaan? Gaat me nou vijand hard gestoten of vallen toen me onderdrukt? En dan wordt ons een beeld getekend. Ach, als wij met natuurlijke ogen die strijd tegemoet zien en die ontmoeting van die twee partijen overdenken. En ik zie daar die machtige man, kop en schouders overal boven, met zijn zwaard en zijn spies, waar we in het verleden zo breedvoerig over hebben gesproken. En ik zie die machtige man in zijn vijandschap naar buiten openbaar komen. En ik zie daar zo'n jong klauteren naar beneden. Met zijn herderskleedje. Met zijn staf. En met zijn slingen. Ja, mensen, dat is toch geen partij. Dat moet toch op verlies uitlopen. En hoont de vijand vandaag in de dag nog niet precies eender. Dat christendom, dat is bijna gebeurd, mensen. En die oude mensen met hun tradities en hun zwaarwichtig gedoe, die altijd maar over wedergeboorte en bekering spreken, En over nauwelijks zalig worden en wij die leven worden altijd in de dood overgegeven. Het is bijna verleden tijd, mensen. Dan komt de verlichting toch? En dan krijgen we weer wat ruimte, weer wat vrijheid. En dan is het met dat oude volk afgelopen. Ja, maar vergist u niet hoor, dat is met dat oude volk niet afgelopen. En die Filistijn ging ook henen, gaande en naderende tot David. Ja, ik heb ook gedacht dat op een zeker moment als ze dicht bij elkaar zijn, en dat staat zo wonderlijk, en die Filistijn die zag op, hè? Hij ziet David komen, dichterbij komen en hij staat daar, want hij is al lang over de beek gekomen, zo brutaal, hij is dichtbij. En dan ziet hij David naar hem toe komen. En dan wordt ons heel veel geleerd vanavond. Zullen we dat eens gaan overdenken? Zie je, hij komt rustig, bedaard, vreesde zij het niet, zich van zijn overwinning bewust. Het kan hem toch gewoon niet ontgaan. Dat is zo zeker dat hij als overwinnaar tevoorschijn zal komen. En dan ziet hij dat uit het leger van Israël een kampvechter ook komt. En als je dat beeld ziet, dan lezen we van vijandschap, van haat, van afkeer. En toen de Filistijn opzag en David zag, zo verachtte hij hem, want hij was een jongeling, roodachtig, met schaders schoon van aanzien. Ja. Hij verachtte hem. Weet je, die Filistijn die denkt dat ze daar in het leger van Israël de spot met hem bedrijven. Dat ze hem, om met hem de spot te drijven, een jongeling naar hem toegestuurd hebben. Het is voor deze Filistijn verschrikkelijk. Men acht hem niet in zijn waardigheid. Men acht hem niet in zijn kracht. Men acht hem niet in zijn vermogens. En dan breekt hij los. Maar is dat toch niet nieuw? Als een mens in zijn waardigheden die hij meent te hebben aangetast wordt. Als je meent in zijn hoogheid niet geacht te worden. Als je in zijn statuur niet gekend wordt. Mensen, dan komt dat troon- en kroonzoekende schepsel en al zijn bittere vijandschap naar buiten openbaar. Dat kan toch niet anders? Het is het beeld wat ons getekend wordt. Wat door alle tijden en eeuwen nooit anders worden zal. Het beeld van de dodelijk vijandige mens tegen God. En tegen het leven dat God op de aarde openbaart. Die Goliath, als ik tot zo mag zeggen, ik bedoel het in alle heiligheid. Dat over paard getilde mens. Waar iedereen het op waagt en waar iedereen het van verwacht. Die wordt door Israël niet gekend. Die wordt hem niet op waarde genomen. In wezen kan dat niet anders, of dat moet een bitterheid zich naar buiten openbaren. Eén ding wil ik ook nog wel even opmerken. Want als die man daaraan komt in zijn macht, in zijn kracht, dan fluistert het woord van God zo stilletjes tot ons en zijn zwaarddrager ging voor hem heen. Ja, zo heeft de duivel altijd nog wel van die schilddragers, weet je wel. Nou, je voor zo'n machtig mens wat doen kan. Je kan er vooruit lopen bij zo'n reus in dienst zijn. Misschien ook wel van kerkelijke reuzen. En dat betekent hier nog wat bij ook. Spottende reuzen met God, met zijn volk, met de leidingen Gods. Die alles durven aan te tasten. Gods knechten aantasten, Gods volk aantasten, de leidingen aantasten. Dan ben je al een hele reus geworden. Ik lees de schrift. Zo verachtte hij hem, Want hij was een jongeling, roodachtig, schoon van aanzijn.
Ja.
Laat de Heer toch zien, die David die heeft wat, hè? Daar gaat toch wel wat van uit. Dan kon die Filistijn niet loochenen, dat hij schoon van aanzijn was. Maar hij zag wel de buitenkant. Dat het een gereinigde was in het bloed, een geheiligde door de geest Gods, bekrachtigd met dat geloof dat de wereld overwint, een mensenkind van God gezalfd met de zalving van de heilige die voor rekening Gods is. Ja, maar dat zag die Filistijn niet. Die keek niet achter het leven van Gods kinderen. Dacht je dat de wereld of de godsdienst het leven van Gods volk doorziet? Achterziet? Inziet? Nee toch? Hij zag wel het uiterlijke van hem. En dat heeft hem tot bittere vijandschap opgeroepen. Dat komt openbaar. En de Filistijn nu zeide tot David: ben ik dan een hond dat ge tot me komt? Ja. De taal van de Filistijn, wat kan ze benauwend wezen in het leven van Gods kinderen op aarde? Denk eens even mee. Waarom zegt hij nou: ik ben een hond? Waar we hebben gelezen toen David uitging dat hij de staf in zijn hand had. Hè? En dan weet ik wel, mag ik niet filosoferen, moet je voorzichtig mee zijn. Maar daar ligt in de waarheid toch nog wel een verborgen waarheid, denk ik. Nee? Trouwens, dat beleid. Uw eigen geloofsbelijdenis. Want die zegt: wij aanvaarden dat woord Gods niet omdat de kerk het als zodanig aanvaard heeft, maar omdat de Heilige Geest daarvan getuigenis gegeven heeft in mijn hart. Daarom geloof ik het woord. En dan komt die Filistijn. Ben ik een hond? Want daar ligt een profetie in verklaard. Had Israël in de vorige eeuwen in het beeld van de herder niet vaak onderwijs gekregen wie God wilde zijn voor zijn gemeente? En kunt u door al de profetieën heen dat beeld niet terugvinden? Heeft Jesaja niet gesproken gelijk een herder zijn kudde wijd? En heeft Ezechiël niet gehandeld over de herder Israëls? En heeft hij wiens naam Jezus niet gezegd: ik ben die goede herder, en ik ken de mijne en ik word van de mijne gekend en ik geef ze in het eeuwige leven? Heeft dat niet gewezen op de rijke bediening van hem die waarlijk de herder Israëls is? Hij heeft hem zien komen met zijn herderstaf. En als u het formulier leest van de bediening en de dienaar des woords, dan staat er: en die wijdende staf is het woord waardoor hij de kudde wijdt en leidt. Een profetie. He, daar komt een herde naar beneden in de step. En hij denkt: het, dat is spot. Ben ik een hond om daarmee te slaan? Want wat deden die herders ook? Die weiden niet alleen. Maar als die kudde belaagd werd door honden, wilde honden, die om die schaapskudde heen waren, dan nam die herder en die honden die de schapen bedreigden, die werden doodgeslagen. En die zegt: kom je nou naar me toe om me met een stok dood te slaan als een verachtelijke hond? En toen heb ik gedacht: zo zal het altijd ook nog wel zijn, gemeente. De bediening van het evangelie door de staf van het woord is voor de vijandige mens tot dodelijke ergernis. Terwijl het de weg Gods is, waardoor hij zijn gemeente wil leiden en troosten en onderwijzen en bewaren. Maar wat ziet die wereld? En wat ziet die Filistijn van het goddelijk oogmerk? Hij zal zijn kudde weiden als een herder. Het beeld op zichzelf, weet u, is een prediking. Waarom laat de Heere zijn David in dat herdersgewaad komen? Om die Filistijn in zijn dodelijke vijandschap nog toe te roepen dat hij de herder Israëls is. Hij is het grote voorbeeld van hem die Davids zoon en die Davids Heere genoemd wordt. Alzo komt de Heere door de prediking van zijn getuigenis zelfs tot de dodelijkste vijandige mens om het te wijden en te leren dat hij tot God bekeerd moet worden. Dat hij zijn vijandschap voor God moet afleggen als het nog een heden genaamd wordt. Wat die Filistijn doet, dat doen de duizenden in onze dagen. In plaats van gewijd te worden door de prediking van het evangelie. In plaats om te buigen voor de leer die naar de godzaligheid is. In dodelijk verzet zich opmaken tegen die reine leer. Een beeld daarin dat strijdperk van het leven. Vol van heilig onderwijs van de Heilige Geest. En ik lees. Ben je dan tot een hond die tot me komt met stokken? En de Filistijn vloekte David en zijn goden. En daarna zeide de Filistijn tot David: kom tot mij, zo zal ik uw vlees, de vogelen des hemels geven en de dieren des vlaags. Hij vloekte David. Bij zijn goden. Hé? Dus die Filistijn die beroept zich op zijn goden. En die zegt tegen David letterlijk: die God van mij, mijn goden, die zullen u straffen. Want die Filistijn die beroept zich ook op een stukje godsdienst. En toen ben ik een beetje ironisch misschien. Daarover gaan denken. Over welke goden zou die Filistijn het gehad hebben? En welke goden bedoelt hij toch? Zou dat diezelfde godheid zijn die ze geplaatst hebben in de ark, voor de ark, nog niet zo lang terug, weet je wel? Toen die Filistijnen in die ark geroofd hebben. Toen hebben ze tot spot van Israëls God de ark geplaatst in de tempel van Dagon, de god van de Filistijnen. En toen is God gaan straffen, dat weet u wel. En uiteindelijk hebben ze gezegd, nu plaatsen we hem hier op de plaats waar de god Dagon het meest geëerd en gediend wordt. En toen heeft God die uitdaging ook aanvaard. Dat was ook een stukje strijdperk. En dan weet u, de andere dag, daar legt die godheid, die Dagon tegen de wereld. Jongen, zeiden ze, Dagon is gevallen. En ze hebben hem weer overeind gezet. En toen ze dat nog niet begrepen, en ze kwamen de andere dag weer in die tempel van Dagon. Toen was het hoofd eraf. En de armen waren eraf. En de benen waren eraf. En nu gaat deze Filistijn een beroep doen op zijn Dagon. Op een god met een aangeplakt hoofd. En aangeplakte armen. En aangeplakte benen. Een god die door God allang vernederd is. En die hij opnieuw weer oppoetst. En opnieuw weer overeind zet. En opnieuw weer dient. Nou, daar zit je dan over te denken, denk ik. Dat moet. Wat heeft de Heer in zijn almachtige kracht al vaak vernederend gewerkt? En wat heeft die dwaze mens, al datgene waar hij mee omgevallen is, toch weer overeind gezet? Hij beroept zich op zijn Dagon. Met een aangeplakt hoofd. Meer is de wereld niet en de godsdienst van de wereld. En met aangeplakte armen en met aangeplakte benen. Ze hebben een mond maar spreken niet. En hebben voeten maar gaan niet, zegt Jesaja. En wat doet die wereld? Hij beroept zich op een dode god. Om daarmee het leven te kunnen hebben. Nou, dat heb ik zomaar zitten lezen. En we doen nou een mens. Blind en dwaas in de gangen gods. Zich overeind houdend met een beetje algemene kennis. Meent nog kennis te hebben van God en goddelijke zaken. Durft nog mee te praten over de leidingen die God met zijn volk houdt. En in wezen van de zaak brandt hij van vijandschap tegen God. Begrijp je? Dat wil de Heer ons eventjes zeggen vanavond. opdat we kinderen Gods niet al te verschrikt zouden zijn. Want hij roept zijn Dagon aan, zijn godheid. En bij die godheid vloekt hij en roept de oordelen uit over Gods kinderen. En de wereld die durft nogal wat. En die godsdienstje durft ook nogal wat. Ik lees, ben ik een hond, dat ge tot me komt met stokken. En de Filistijn vloekte David bij zijn goden. En daarna zeide de Filistijn tot David, kom tot mij. Zo zal ik uw vlees de vogelen des hemels geven en de dieren des velds. Waarom zegt hij dat nou? Waarom zegt hij het nou zo? Laat ik eens een voorbeeld zoeken, dat u een beetje begrijpt waar het over gaat. U weet, toen Izebal zich verzette tegen de bediening van Elia, dat de Heere ze onder het oordeel geplaatst heeft. En toen heeft de Heere zijn profetie van die Izebal gezegd, het grootste oordeel is, ze zal geen begrafenis hebben. De honden van Jezreel zullen het vlees van Izebal eten. En de vernedering daarvan, daar zong de dichter van, hun lijken onbegraven, verzaden naar hun dood, gediert in hongersnood. U kent het. Dus wat bedoelt deze Filistijn? Hij zegt tegen David, ik zal je vernederen tot de hel toe. En je zal geen begrafenis hebben. Ik zal je zo in de stof slaan dat de vogelen, de roofvogels en het gedierte des velds, die zal je eten en verteren. Zo ver gaat hij. Er mag in wezen van David niets overblijven. Geen nagelschrap overblijven. Dat is het doel van de Filistijn. Nog altijd het doel ook van de hel. Indien de hel zijn zin kreeg, dan werd de kerk vandaag in de dag tot de laatste toe uitgeroeid. Gelooft u dat? Ja, maar dat geloof ik. En wat een wonder om dan met Luther te mogen weten. Ons daar de sterke hel terzij die God ons heeft verkoren. Ik heb in de overdenking van dit stukje na zitten denken. Waarom laat de Heer me toch die gruwelijke dingen zo duidelijk zien? Opdat we tot troost van de gemeente Gods ze zouden opwekken. Doe je ogen open. Gaat geen compromis aan met de wereld. En geen compromis met de zonde. En met de godsdienst. Want wat vijand is, is vijand. En als God van een vijand geen vriend maakt, dan zal hij tot zijn dood toe zijn vijandschap handhaven. En daar staat nu die gemeente Gods. Midden in die strijd. Je zou zeggen, hoe kan een schepsel zo ontzaggelijk in boosheid zich openbaren? Ik lees, kom tot mij en ik zal uw vlees de vogelen des hemels geven en de dieren des velds. Letterlijk zegt hij, ik zal je vernietigen tot het laatst toe. Weet je wat de hel wil? De kerk vernietigen tot het laatst toe. En hoe staat die gemeente Gods nou? En dat is nou het andere wonder. Wanneer ik u in de eerste plaats heb gewezen naar die dienaar van de hel. Dan wijst Gods woord ons in de tweede plaats naar de dienaar van God. Wanneer een mens, heb ik u gezegd, in zijn eigen waarde aangetast wordt, dan komt daar een vloekende, lasterende, dodelijk vijandig schepsel openbaar. De schrift is er vol van. Heb je ze horen roepen? Kruist hem, weg met deze. Heb je ze horen roepen op weg naar Golgotha? En heb je ze zien staan lasterende toen hij zijn ziel gaf als een rantsoen voor velen? Anderen heeft hij verlost. Zichzelf zal hij niet. Men heeft zijn graf bij de goddeloze gesteld. Hij is nochtans bij de rijken in zijn dood geweest. En als we de ontwikkeling van de tijd zien waarin we leven, en laat ons toch onze ogen openhouden, mensen. en wezen van de zaak gaat het ook vandaag en de dag nog aan en om het levende kind. En vandaag en de dag spalt alles samen. Wereld, godsdienst, schijngodzaligheid. En de oren ontbreken. En de geest des onderscheid is weinig meer. En een klein hoopske volk in de strijdpark van het leven, die is in de druk. Maar die gaat overwinnen. En dat betoont deze geschiedenis vanavond tegen u en mij. Niet al te hopeloos, hè? Zie hem komen, die herdersjongen, die in de kracht Gods bewaard worden tot de zaligheid, die ons bereid is van voor de grondlegging. Ik zou het maar met die herdersjongen houden als ik u was. Echt waar. En maar niet kijken op al die grote reuzen die om ons heen zich zo openbaren. Want op deze zal ik zien, op de narren en de verslagen van geest en die voor me woord beheeft. En dat zal hem het wonder van vrije genade uitmaken. Niet waar? Dat heeft de Heere gezegd. Vrees niet, gij klein kuddeken. Het is uw vaders welbehagen. Uw lieden het koninkrijk te geven. Als je zo'n bijbellezing met elkaar opbouwt. Wat wil de Heere ons toch wonderlijke lessen leren. Vooral in de tijd waarin dat we leven. Kleinhoopske volk daar op de bergen. En aan de andere kant de machtigen van wereld en godsdienst. Daar is hij gekomen en de Filistijn die kwam af. Ik heb u gezegd, en ze hebben hem nagegaan. O, ze hebben David zien klauteren. En ze hebben ook die Filistijn zien komen. En dan moet de beslissing komen. En nu gaat God hier in de schrift ons wijzen wat het leven van een eenvoudig kind van God is. Opdat je je hart er eens naast legt. En zeggen, o God, is dat nou het leven van Gods kinderen? Daar komt een man naar Gods hart. Ik lees in deze schrift. David, daar en tegen. Wat is Gods woord? Toch wonderlijk zoet als je het leest. Het is dus niet bijna gelijk. Of het lijkt er precies op. Mensen, dat is niet waar. Het leven van Gods kinderen is andersoortig. Dat heeft een ander begin. Dat heeft andere leidingen. Dat kan je niet vergelijken. Dat is een andersoortig leven. Hoewel weinig gekend. En weinig ervaren. Maar ik zou toch zeggen, voeg je maar bij die godsgezinden. Daar mocht je Jezus vinden. En dan David. O ja, daar gaan we nu met u over praten. Daarentegen, dat heeft niets geen gelijkheid meer. Het is, die met mij niet is, is tegen mij. Wat mij niet vergadert, dat verstrooit. Maar zullen we daar eens van zingen? 140, het vierde en zevende vers. Bescherm mij voor de goddelozen, o Heere. O rechter van het heelal, verlos mij van het geweld der bozen, die niets bedoelen dan mijn val. O Heere, mijn rotssteen, mijn sterkte, gij hebt mij steeds tot heil verstrekt, en in de strijd waar elk het bemerkte, mijn hoofd als met een schild bedekt. 140, het vierde en zevende vers. Niet door kracht, doch door geweld. Door mijn geest zal het geschieden. Heer, kom niet in de stormen, niet in de onweders, maar in het zuizen van de zachte stilte. Het leven van een waar kind Gods, gekenmerkt in heilige rust, in heilig bedaard zijn, in een rustig overgeven, in de wetenschap, want God is aan mijn zij. En hij ondersteunde mij in het leed dat me genaakte. En ik zal vol heldenmoed, waar mij zijn hand behoedt, de 10.000 in vrede. Daar komt de man aan Gods hart. De eenvoudige herder, in alle rust en eenvoud en in bedaardheid. Het is of de Heilige Geest ons dat wil tekenen. Als een leesbare brief van het wonder van vrije genade. Als een exempel. Als een toonbeeld van het ware leven van Gods kinderen. Die in het heet van de strijd. In alle rust. En alle bedaardheid. Het met God durven en kunnen wagen. Begrijp je? Daar tekent zich het nieuwe leven in. Het wonderlijke genade. In het drukken van de voetstappen van hem die in alles is voorgegaan. Daar komt hij. De man is schoon, staat er. Er ging glans en rust en teerheid en eenvoud vanuit. En hij spreekt ook. Spreekt ook. Ik weet wel, er zijn tijden in het leven, dan kan die man ze opslaan. Dan kan het getuigen soms zo ver weg zijn. Ik ben als een die zoren niet meer horen wat men zeggen, kwaad of goed, en die de tegenreen ontbreken en die daarom zwijgen moet. We gaan Gods kinderen maar vaak zwijgend over de wereld in het hitte van de strijd. Maar als hier ons het strijdperk getekend wordt, lees ik, en daar en tegen. Ja? Hij zeide tot de Filistijn. We gaan de wapens tegen overal kander stellen. Ja? Waar jij het mee waagt. En waar ik het mee waag. Waar jij het strijdperk mee aandurft. En waar ik dat strijdperk mee aandurft. En mensen, ik heb u uitvoerig wel bewust gewezen op de hitte van de strijd. En Gods kinderen, die weten dat. Ik ga toch zeggen wat in mijn hart is. Als de duivel je zo met rust laat. Ik weet niet, ze hebben mij nog niet zoveel meer rust gelaten in mijn leven. Die kerk, als die in de strijd is, als de duivel boos is, dan staat God juist op punt om zijn heerlijke naam groot te maken. En wat lees ik dan? En David daarin tegen. Het is zo'n heel ander exempel dat zich hier openbaart. Zeide tot de Filistijn, gij komt tot mij met een zwaard en met een spies en met een schild. Of dacht u? Dat David blind was voor de wapenen van de hel? Dacht hij dat hij niet zag waar ze mee bezig waren? En dacht hij dat hij niet doorzag de ontzaggelijke wapenrusting die de hel zich had aangemeten om die kerk te benauwen? Ik kom, zegt hij, met een andere wapenrusting. En dan ga je weer zitten denken, want preken worden niet op een preekstoel geboren. Die worden wel door God aangevuld. Dat wel. Ik dacht, al die wapens, hè, die de vijanden van Gods kerk dragen, die zijn gesmeed in de smidse van de hel. met het vuur van de vijandschap, met de hardheid van een molensteen en een diamant. En ze zijn geslepen door hem, die mensenmoorderes van de beginnen. Al die wapens die tegen de kerk worden ingezet, zijn in de smidse van de hel gemaakt. Loop je daarmee gewapend over de wereld? Oei, loopt u met wapens van de hel tegen de kerk? Waarom durf ik dat te zeggen? Omdat er een volk op aarde is, daar heeft de Heer die wapens een keer uit de vingers getimmerd. Die hebben ze niet ingeleverd hoor. Die heeft God eruit geslagen. En die weten dat van haar eigen leventje, hè? Die tijd dat God ze te sterk werd geheppen overmocht. En toen heen al die wapens uit de vingers geslagen. Dus die weten dat, daarom kan ik u dat zeggen. Mensen zijn vijand van God. Maar de wapens van de kerk, die zijn gesmeed in de smidse Gods. In de smidse van het welbehagen. Door het vuur van de Heilige Geest. En gedrenkt en geslepen door het lijden van Jezus. Om al zo dienstbaar te zijn in die heilige strijd tegen alles wat God mishaagt. Daar komt de man Gods. En die man Gods, die heeft de wapens. Heeft hij zelf niet gemaakt. Heeft God gemaakt. En hem aangegord aan het strijden. Gij komt, zegt hij, met een zwaard en met een spies en met een schild. Maar ik kom tot u in de naam des Heeren der Heerscharen, de God der slagorden Israëls, die gij gewoond hebt. Daar staat eigenlijk het woordje Sebao, de onoverwinnelijke. Ik kom tot u, tot de God. De onoverwinnelijke God. Hij noemt hem de God Israëls. En toen heb ik gedacht, ja. Die God die overwon. En die een verliezend volk. Ja, een verliezend volk bekrachtigd heeft. Want dat woordje Israël. Dat wil toch alleen maar zeggen dat langs de weg van het verlies de winst is. En dan waar God het gewonnen heeft en het volk Israël wordt, zijn wij verliezers. En dan gaat God het opnemen. Dat zeiden ze vroeger, in de weg van het verlies ligt de winst. Maar in de kracht Gods bewaard tot de zaligheid, mag hij zeggen. En dat is mijn sterkte. Niet omdat ik een herder ben. En ook niet dat ik straks die slinger ga gebruiken. En ook niet omdat ik in mijn tas 5 van die gladde stenen heb. Nee, dat zegt hij niet hoor. Jij je zwaard, ik mijn slinger. Jij je spies, ik mijn stenen. Jij je wapendrager en ik mijn herderstaf. Nee, maar dat zegt hij niet hoor. Want die leunt en die steunt niet op zijn vermogen. Nee, die kerk zingt dat toch? Mijn God, ik steun op uw vermogen. Op u vertrouw ik in het verdriet. En wat is dan de vrucht? Dan weet David door het dierbare geloof en de leiding van de Heilige Geest wat het einde zal zijn van deze Filistijn. Als je je kop gaat eraf. Dat is een prediking. Want dat zegt hij dan toch maar. Ten deze dagen zal de Heere u besluiten in mijn hand. Ik vind dat toch nogal knappe taal. Wel geloofstaal. Want daar staat die vijand nog in zijn volle wapenrusting. Want hij zegt dat niet tegen een ontwapende Filistijn. Hij zegt dat tegen een gewapende Filistijn. Hij zegt dat tegen de hel die nog in volle wapenrusting voor hem staat. Ze hebben tot door het geloof legers overwonnen, zegt Paulus in Hebreeën 11. En terwijl die vijand nog in volle wapenrusting tegenover hem staat. Hij zegt, toch ga je kop eraf. Toch ga je kop eraf. Hier. Lees maar wat hij zegt. En te deze dagen zal de Heer u besluiten in mijn hand en ik zal u slaan. En ik zal uw hoofd van u wegnemen. En luisteren al die wapensdragers van je. Die zo met je meegehuppeld hebben. En meegejubeld en meegehoond en meegescholden. Daar gaat de Heer ook nog een rekeningetje mee verheffen. Zou je dat onthouden, volk Gods? God verheft een duur rekeningetje zo. Zou je dat onthouden? Dat de Heer ze niet alleen voor de tijd, maar ook voor de eeuwigheid voor zijn rekening genomen heeft. Want in deze dag zal ik de dode lichamen van de Filistijnen de vogelen des hemels geven. En het waarom? Want daar gaat het uiteindelijk om. En de ganse aarde zal weten dat Israël een God heeft. Oh, wat een boodschap. Hij zegt, in heel de wereld zal weten dat ik David ben. En heel de wereld zal weten dat ik een Filistijn verslagen heb. En heel de wereld zal weten dat ik overwonnen heb. Nee, maar dat staat er niet over. Hij zegt, de ganse aarde zal weten dat Israël een God heeft. Zal ik daarmee gaan toepassen? Opdat u luisteren, jong en oud, op weg naar de eeuwigheid. Ik heb gezegd, die Filistijn, die heeft een dagen tot zijn hulp met een opgeplakt hoofd. Met aangeplakte handen en aangeplakte benen. De godsdienst herstelt zich altijd. Heb je er wel eens op gelet? Die herstelt zich altijd zelf. En ze gaan rustigjes door. Maar de levende God, de God van Israël, die zal het voor zijn kerk opnemen. Daar is een woord, die heeft een God. Ja, hij is de God van de braambos. De nooit beschamende rotsteen van zijn ellende. Mijn ziel, wat treur je dus verslagen? En wat bent u onrustig in uw lot? Berust is Heer welbehagen. Hij doet wel haast uw heilzondagen. Uw hoop herleeft naar zijn gebod. Mijn redder is mijn God. Opdat de ganse aarde weten dat Israël een God heeft. Ja, hij kan, hij wil, hij zal en ook. Heeft de Heer ooit de zijne beschaamd, mag ik uw hart, volk God. Kijk eens terug in je leven. Bent u met God bedrogen uitgekomen? Heeft de Heer je laten vallen? Heeft hij niet waar gemaakt en hij baande door woeste baren en brede stromen om zijn pad? Heeft de Heer door het hele leven nog niet betoond en bevestigd de eeuwige, de onveranderlijke te zijn? Al moet je jezelf 1000 keer aanklagen. En dan moet je zeggen dat God 1000 keer met u bedrogen is uitgekomen. Maar u bent nog nooit met God bedrogen uitgekomen. No. Opdat de ganse aarde het weten dat Israël een God heeft. En met die God wil hij pronken. En op die God durft hij te wagen. En dan zijn we 1996. Ja, eeuwen na deze. En wat heeft de hel gewoed? Wat heeft de hel zijn slag willen slaan? Later een Agab, een Izebel, een Natalia, een Nebukadnezar, Romeins keizers, Romeins pauzen. Tijd van de middeleeuwen. De vijandschap van een overheid. Ten tijde van de reformatie in ons vaderland. Maar Israël heeft de God. We zijn de tijden donker. Een paars kabinet. Een koningshuis dat met God afgerekend is. Niet? De kerk verdeeld, verscheurd. Verbindingen zoeken buiten en zonder God. Een klein overblijfsel nog naar de verkiezing der goddelijke genade. Eenzame mussen op een dak. Roerdompen in de woestijn. Maar een volk dat toekomst heeft, opdat de hele wereld weet dat Israël een God heeft. En met die God, gemeente, kunnen we verder. En met die God komen we erdoor. Die God die nog nooit beschaamd heeft. Ik, de Heere, ik word niet veranderd. En daarom zijt ge kinderen in Jacob niet verteerd. Een keus. Nou, dient u daarom met zijn opgeplakt hoofd? Dient u sportgoden, uw modegoden, uw muziekgoden, uw godsdienstgoden? Dient de Goliaths in der hoogten? Maar er is een volk op aarde die het met God durft te wagen. Opdat de wereld weet dat Israël een God heeft. Ik zou het daarop durven wagen. Hoe lang? We weten het niet. De tekenen van zijn naderende komst verbeiden. Hij komt om de aarde te richten. Daar, in het strijdperk tussen het Filistijnse leger en Israël, is de cirkel al getrokken. Terwijl daar die Goliath staat in zijn volle wapenrusting, is zijn vonnis getekend. Laat ik het zeggen. Ik lees, ten dagen zal de Heere u besluiten in mijn hand. Je vonnis is al geveld. O, mijn onbekeerde medereiziger. Je valt niet buiten God, dan alleen op grond van je vijandschap. En je opstand tegen de levende God. Buigt voor die waarheid. Waar God alles is en in allen. Waarin waargemaakt wordt dat in het verlies de winst ligt. En wanneer de strijd hoog is en je misschien naar Gods huis gekomen bent. Met de hoon en de spot van de vijanden. Ja, hij die aan de rechterhand Gods is, heeft het beloofd. Ik zal je niet begeven. Ik zal je niet verlaten. Amen. Heren, het was een stukje uit het leven van David, de man naar uw hart. Een stukje dat afspeelde toen Saul nog koning was, maar David al gezalfd was. In een tijd dat er zich toespitste naar dat strijdperk, schikt u, o Israël, om uw God te ontmoeten. Toen de vijandschap en alle bruutheid zich openbaarde, toen de reuzen zich toonden, als in onze tijd, de reuzen in politiek, de reuzen in het kerkelijke leven. Maar uw woord leed ons wat anders. U hebt een welbehagen in smaadheden en in zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij wonen. Want als ik zwak ben, dan ben ik machtig. En ik vermag alle dingen door Christus die mij krachten geeft. Dat de ganse wereld weten dat Israël een God heeft. Geef dat nu maar in de harten. Tot beschaming. Dat het een buigen geven voor u de God van hemel en aarde. Maar ook tot een stil vertroosten van uw kinderen, dat u het vanavond in hun boezem influisteren. O mijn volk, de ganse wereld zal weten dat je een God hebt. Dat hebben we vanavond gehoord. Nooit beschamende rotsteen, uw ellendigen, gedenkt ons naar uw welbehagen. Maak het ook verder wel bewaard en behoed ons over de wegen die we moeten gaan. Geef ieder de vrucht van de prediking nadat u weet dat nodig is. Behoedend, beschamend, vertroostend, leidend, verkwikkend. Heer, geeft de reinigende kracht van het bloed over het werk van vanavond. Laat dit eenvoudige herderswerk zijn reiniging bekomen in dat bloed dat reinigt van de zonde. En vervul ons met alle heerlijkheid uit Christus om Jezus wil. Amen. We zingen 68, laatste vers. Hoe groot, hoe vreselijk zijt galom, uit uw verheven heiligdom aanbiddelijk opperwezen. Het is er als God die krachten geeft, van wie het volk zijn sterkte heeft, looft God, elk moet hem vrezen. 17 van 68. Laat ons heen in vrede ontvang de zegen des Heeren. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders, de gemeenschap des Heilige Geestes, zij met u allen. Amen.